We gaan weer naar Lucas hoofdstuk 1. Naar de geboorte van Johannes de Doper. Vanaf vers 57, daar staat namelijk: en de tijd van Elisabeth werd vervuld dat zij baren zouden, en zij baarde een zoon. En die daar rondom woonden en haar magen hoorden dat de Heere zijn barmhartigheid grotelijks aan haar bewezen had, en waren vervuld en waren met haar verblijd. En het geschiedde dat zij op de achtste dag kwamen om het kinderkind te besnijden, en noemden het Zacharias naar de naam zijns vaders. En zijn moeder antwoordde en zeide: niet aldus, maar hij zal Johannes heten. En zij zeiden tot haar: er is niemand in uw maagschap die met die naam genoemd wordt. En zij wenkten zijn vader hoe hij wilde dat hij genaamd zou worden. En als hij een schrijftafeltje geëist had, schreef hij zeggende: Johannes is zijn naam. En zij verwonderden zich allen. En terstond werd zijn mond geopend en zijn tong losgemaakt, en hij sprak God lovende. En er kwam vrees over allen die rondom hen woonden. En in het gehele gebergte van Judea werd veel gesproken van al deze dingen. En allen die het hoorden namen het ter harte, zeggende: wat zal toch dit kindeken wezen? En de hand des Heren was met hem. Tot zover. En er staat aan het eind: en de hand des Heren was met hem. En de vraag die ik dan direct maar stel is: in hoeverre was de hand des Heren met hem? Want Johannes de Doper had toch niet zo'n fantastisch mooi leventje. Want hij werd uiteindelijk werd hij zelfs onthoofd. Hij kon niet van zijn pensioen genieten. Hij werd vroegtijdig om het leven gebracht. En de hand des Heren was met hem, staat er dan. Ja, als de hand des Heren met ons is, het betekent niet altijd dat ons alles voor de wind gaat in het leven. Maar dat betekent wel dat de Heer ons gebruikt of wil gebruiken tot zijn eer. En dan kan het wel degelijk zijn dat de hand des Heren ook met ons is, maar dat hoeft er naar de buitenkant niet altijd zo uit te zien. Maar Johannes de Doper, waarvan we al eerder vastgesteld hebben dat het hele optreden van Johannes de Doper is in zichzelf overbodig. Hoeft eigenlijk niet. Er is niet iets specifieks wat Johannes per se moest doen om praktische redenen om de Heere Jezus zijn weg te bereiden. Het is bijvoorbeeld niet zo dat Johannes de Doper de Heere Jezus onderwijs gaf met betrekking tot iets of zo. Dat hij de Heere Jezus, hoe heet het tegenwoordig? Dan heeft zo'n minister, die heeft dan ook zo'n...
Staatssecretaris.
Hoe noem je dat?
Staatssecretaris?
Nee, een minister die heeft dan zo'n spindokter.
Ah, ja, ja.
Als er verkiezingen zijn of zo, dan die vertelt dan precies... moet je zus doen, moet je zo doen. Zo'n strateeg, zeg maar. Nou, dat was Johannes de Doper niet voor de Heere Jezus. Die hadden in de praktijk niet of geen relatie met elkaar, maar niet een relatie waarbij ze samen optrokken of zo. En het is ook niet... het is zo dat Johannes de Doper wijst op degene die na hem komen zou. Expliciet, dat gebeurt inderdaad. Maar of dat verder per se nodig was. Er zitten die oud-testamentische beloften, die zitten daaraan vastgekoppeld. Hè, aan die komst van Johannes de Doper. Omdat... eigenlijk is Johannes de Doper, dat zeg ik het even weer simpel, is eigenlijk een type van de Heer Jezus Christus in zijn eerste komst. Wat ga ik er nog meer van zeggen? Nou ja, eerst maar zo. Hij is een type van de Heer Jezus in zijn eerste komst en met betrekking tot onze bedeling. Daar is dit Johannes de Doper een type van. En hij vertegenwoordigt in die zin ook de priesterlijke bediening van de Heer Jezus, die de Heer Jezus nu heeft. Het is niet voor niets zo dat Johannes de Doper, dat het uit een priesterlijk geslacht komt. En dat deze gebeurtenissen allemaal van doen hebben met de tempel. Dat komt omdat Johannes de Doper een uitbeelding is van de Heer Jezus in onze bedeling, dan wel in zijn eerste komst. Waarbij hij genade geeft, want dat betekent namelijk de naam Johannes. Maar we beginnen maar even in vers 57. En de tijd van Elisabeth werd vervuld dat zij baren zouden en zij baarde een zoon. En dat was de zoon die er eigenlijk menselijk gezien, menselijkerwijs niet geweest had kunnen zijn. Die had er niet kunnen zijn, want het was door Gods wonder dat zij uiteindelijk dat zij zwanger werd en deze zoon voortbracht. Dus de hele geboorte van deze zoon is in zichzelf alweer een uitbeelding van wedergeboorte, van opstanding uit de dood. Want deze zoon had er helemaal niet kunnen zijn, menselijk gezien. En die daar rondom woonden en haar magen hoorden dat de Heere zijn barmhartigheid grotelijks aan haar bewezen had, waren met haar verblijd. Inderdaad, het was de Heer die zijn barmhartigheid aan haar bewezen had, want van zichzelf kon zij niet meer zwanger worden. En de omgeving was met haar verblijd. Zij had blijkbaar ook een grote kennissenkring, of ze waren nauw met elkaar verbonden. Ik denk sowieso dat dat meer toen was en dat dat tegenwoordig was. Tegenwoordig zit iedereen in zijn eigen huisje en weet je soms niet wie er naast je, boven je en onder je woont. Ik denk dat dat toen ook wel anders was.
Vraag,
valt hier nog mee, maar in Amsterdam. Ja.
Of die haar magen hoorden. Wat, sorry, magen als in?
Familie, maagschap.
Oh, zo, oké. Okay.
Knorren.
Haar magen,
precies.
Ja.
Ze zegt dat het is toch geen koe?
Ja, die heeft er vier, hè?
Ja, die heeft meerdere, ja.
Er woonde dus inderdaad ook nog familie inderdaad om haar heen. Maar dat hoeft niet per se die nauwe verbandschap van familie te zijn geweest. Kan ook gewoon zijn, het Joodse volk, dat zijn ook gewoon magen. Dus dat blijkt ook niet verder of dat nou nabije familie is, of dat het familie is wat verder weg zit. Of gewoon broeders en zusters uit het Joodse volk. En het geschiedde dat zij op de achtste dag kwamen om het kinderken te besnijden en noemden het Zacharias naar de naam zijns vaders. Op de achtste dag, en wij hebben het dan een keer over de acht gehad, omdat Zacharias uit de... wat stond er ook? Oh nee, dat stond hier niet. Hè. Dat moest je dan opzoeken ergens in Kronieken. De dagorde van Abia uit vers 5. Daar was Johannes, Zacharias was daarvan, van de dagorde van Abia. En Abia was weer de achtste in de reeks van 24. Hebben we toen nog een beetje bij stilgestaan, zo van heeft die acht nog een betekenis? Nou ja, als die al een betekenis heeft, dan zou ik hem inderdaad koppelen aan het feit dat hier op de achtste dag het kinderken besneden wordt. En dat komt precies weer overeen wat er in vers 57 staat over dat ze een zoon baarde die er eigenlijk niet had kunnen zijn.
Mag ik nog even wat zeggen? Op de achtste dag schijnt bloed ook makkelijk te stromen. Dat heb ik een keer gelezen van iemand. Op de achtste dag dan is het bloed blijkbaar
van een
voorstelling
van een kind bedoel je.
Ja, ja, ja.
En dat het
alleen maar opzoeken.
En dat het altijd twijfelachtig is of die achtste dag wel haalt. Of dat als hij die achtste dag haalt, dat heb ik wel eens gelezen. Als hij die eerste week overleeft, dan komt het wel goed. Het zou best daarmee in verband kunnen staan.
Maar is het ook niet gewoon een Levitische wet dat ze dat je op de achtste dag moet besnijden?
Dat is ook gewoon in de wet inderdaad. Ja, ja.
Ik had even nog een andere vraag, maar misschien komen we daar zo nog aan toe. Maar wie zijn het die hem Johannes noemen? Of Zacharias noemen? Want hij was...
Dat is die familie. Ja, dat is die familie. Dat zijn die mensen die eromheen zijn.
Die besluiten van, nou, we noemen hem Zacharias.
Precies, ja.
Raak had dan niet praten.
Ja, precies, ja. Ja, maar daar komen we inderdaad zo wel op. Maar over die cyclus inderdaad van zeven, hè, is het ook niet zo dat een mens elke 7 jaar eigenlijk al zijn cellen vernieuwd zijn. Heb ik ook wel eens gehoord.
Ja.
En ik heb het net nog op school gehad, dat in je oog epiteelcellen volgens mij. Maar epiteelcellen, die groeien nou van buiten naar binnen of zo. En dat duurt 7 dagen voordat het een nieuwe laag of zo vormt. Mm. Ik weet niet eens precies hoe het zat, maar we kregen zo'n quizvraag. En dan staat er 5, 6, 7 of 8. Ik denk dat er moet 7 of 8 zijn. Ik had 7 gegokt en het was goed. Mm. Het was goed. Ja, om de 7 dagen is dat. Ik bedoel, ik kom dat soort dingen nooit tegen dat om de 11 dagen is of zo. Nee, de 11 is niet echt geschikt getal daarvoor. Dit is gewoon zo. 7 is een getal. Als er 7 bereikt is, is het klaar. Is het finished. Dan is de week weer voorbij. En Joas die vroeg aan mij. Hij zegt, ja, maar als de week nou op is of zo. Wat zei hij ook? Als het nou... Ja, dan was het klaar, zeg maar. En dan, dat je dan weer opnieuw moest tellen. Dat,
Ik heb het even nagezocht op Christipedia.
Ja.
Dat staat over de 8e dag. Gebleken is dat op de 8e dag medisch gezien zeer gunstig is voor de besnijdenis. Al uit de jaren 80 van de vorige eeuw is door wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot de stollingsfactor omtrent de 8 dagen na het geboorte het bloed bij een baby snel stolt en de wond optimaal geneest. Ervoor en daarna is geen enkele dag meer in iemands leven daarop dezelfde gunstige omstandigheden zijn voor de besnijdenis aanwezig. Alleen die 8e dag na de geboorte.
Dat heeft me net mooi
gedaan. Ja, van toeval.
Ja. Mooi is dat, hè?
Ja.
En
ja.
Wisten ze toen ook al in de woestijn.
Ja. Er zijn boeken over. Ik weet niet hoe die man heet. Die was ook bekend bij de EO. En die heeft zo'n boek geschreven over allemaal van die instellingen in het Oude Testament. Dat ze niet... Kijk, wij zijn heel erg op een typologische tour, zeg maar. Ja, ja, die ja. Van wie is die?
Ben Hobrink.
Oh ja,
ja, dat kan wel, ja. Ik weet een collega van mij, die had die inderdaad. En dan kom je ook dit soort dingen allemaal tegen. Ja. Ja.
Ja. De ontlasting begraven in een zandkuiltje, een zandtrover.
Ja.
Buiten de leefplaats.
Ja.
Dat is zo van nagedacht. Want voordat je het weet is de hele bevolking is ziek.
Ja.
Van cholera en difterie en dat soort dingen.
Ja. Maar daar is zo'n boek van, ja.
Ja, en dan komen ze dan een paar duizend jaar later achter van... dat is toch wel
slim geweest. Ja, nuttig. Ja,
we zijn een goede toevalstreffer.
Goed bedacht, ja.
Het is allemaal toeval, hè?
Ja, natuurlijk. Maar goed, dat is in de natuur... Ik bedoel, er zijn zoveel dingen met 7... waarbij 7 de voltooide reeks is, hè? Met muziek is dat ook zo.
Ja, in westerse cultuur, hè? Je hebt sommige culturen, daar heb je veel... Dat is geen touw aan vaste knopen, maar
dat klinkt
muziekschaal. Nee, maar
dat
klinkt heel anders.
Dat denk ik dus ook altijd, ja. Dat denk ik dus ook altijd,
ja. Ga maar eens naar van die Hindoestaanse muziek of weet je wat? Ja. Arabisch of wat dan ook.
Ja.
Met zo'n sitar.
Ja. Maar die hebben ook kwarttonen, hè?
Ik weet niet wat ze hebben, maar...
Dat is zo erg.
Ja, dat geloof ik ook. Ja, dat lijkt me ook niet zo'n pretje. Maar ze noemen bijvoorbeeld ook... heb ik van een collega ook geleerd, andere collega heb ik hier. Het septiemakkoord, zeg jullie misschien niks. Maar dat noemen ze ook het duivelsakkoord.
Dan pak je net die laatste...
Omdat inderdaad die laatste noot... Want je hebt dus de reeks van 7. Dus je speelt een lage G en dan... Nou zitten er meer noten in het akkoord. En aan de bovenkant heb je een hoge G. Ja. Maar als je niet een hoge G speelt, maar een hoge F, die zit er één stapje, eigenlijk twee stapjes naast. Nee, het is een F. Eigenlijk zit hij er twee stapjes naast. Anders krijg je weer een septiemakkoord. Maar dat zevenakkoord, die is nooit af. Een liedje kan daar nooit mee eindigen, dat bestaat niet, want die moet naar een ander akkoord toe. Die moet ergens, dat voel je van top tot teen, dat niet goed is als je daarmee eindigt. Dus het heeft van alles met gevoel te maken. En het is toch raar dat een klank, wat je ook niet kan zien, wat net over dingen die je niet kan zien, hè, muziek, dat ook al begrijp je daar niks van, ook al snap je niks van noten en zo, als je dat hoort, dan weet je precies, het moet daar nou naartoe. Want anders hoor je direct dat het fout is. En als het niet goed gaat, dan kijkt iedereen direct naar de muzikant van, hey, hij speelt het verkeerd. En dat komt niet omdat jij weet wat hij moet spelen qua akkoorden, maar dat komt wel omdat je weet hoe het moet klinken. En zo'n septiemakkoord, dat is dus een akkoord die ligt er net naast. Ja. En dan noemen ze duivelsakkoord. Ja, dat denk ik, ja, dat is precies. Dat is de diabolos, die buigt af en gaat de verkeerde kant op, zeg maar.
Je voelt dat het verkeerd zit.
Je voelt dat het verkeerd zit, ja.
Ja. Vorige week nog iets, maar hebben ze even een kleine random plot. Dan hebben ze bepaalde nummers die dan in mineur of majeur zijn. En hebben ze als een mineur nummer is, hebben ze in majeur gezet of andersom. En dan krijg je bijvoorbeeld... Roxanne. Nee, zo'n nummer is een beetje een majeur nummer.
Ja.
Van
Toto?
Nee, Roxanne. Careless Whisper.
Oh, van de Michael Spiegel, anders.
Maar ja. Met dat nummer. En die hebben ze dan in majeur. Dat klinkt denk ik heel anders.
Ja.
Dat is gewoon als het een heel vrolijk nummer is. Terwijl het eigenlijk normaal een heel droevig nummer is.
Ja.
Ja, dat soort dingen. Maar het is wel grappig dat er dan majeur.
Mineur. Naam zegt het al. Het is mineur. Ja. Dat hoor je ook. Dat, dat weet je aan alle kanten.
R.E.M. met dat nummer Losing.
Dat is niet goed. Ja. Begint ook in mineur, ja. 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 Maar die 8 kom je inderdaad overal tegen. En niet alleen die 7 noten. En waarbij de 8e weer gelijk is aan de eerste. Maar ook in de dagen van de week. De zondag, die loopt tot en met de zaterdag. Waarna de zondag daarop weer de 8e dag is. Maar is ook tevens weer de eerste dag. Hebben we daar nog meer voorbeelden van? Nou jongens, help me eens mee. Hebben we toch meer voorbeelden van, of niet?
7?
Ja.
Voor mij ben ik kleuren.
Kleuren, dankjewel. Heb je 7 kleuren van de regenboog. Alles wat erna komt kan je niet zien. Dat is onzichtbaar.
Dat zijn alles wat ervoor zit.
Alles wat ervoor zit, kan je ook niet zien. Na. Nee. Nee.
Het is allemaal straling.
Ja. En wat hebben we nog meer?
7 vette jaren, maar dat maakt niet heel anders.
Nou ja, in de Bijbel kom je dat natuurlijk wel meer tegen. Ook die 7x7, hè, 49, het loopt dan tot en met 49 en dan houdt het op. Die 50ste bestaat dan eigenlijk niet.
Ja, dat is Pinksteren toch?
Dat is Pinksteren. Ja, dat is de 50ste dag. Die bestaat dan wel, alleen dat is de grote dag. Dat is waar het uiteindelijk inderdaad naartoe gaat.
Ja, dat en is die... toch gelijk weer de eerste, zeg maar, omdat het 49 is.
Ja, ja.
Pinksteren heeft natuurlijk alles te maken met... de geest.
En met de gemeente. Ja.
Onzichtbaar.
En de gemeente is, of de geest is onzichtbaar. Ja. Ja.
Het begin van een nieuwe reeks wat niet zichtbaar is dan.
Ja, het is verborgen. Het is inderdaad niet meer die oude zienlijke schepping.
Uh-huh.
Maar datgene waar die oude zienlijke schepping beeld van is.
Ja.
En dat zit dus het getal 8 en het getal 50. Die hebben dus heel veel met elkaar te maken. Want de 8 is het getal... na de 7. En die 50 is het getal na de 49. Na de 7x7. En die getallen 8 en 50 kom je in de Bijbel ook nog wel aan elkaar gekoppeld soms tegen. En dan zit dit idee er toch achter.
De 3 en de 7 zijn toch ook weer gekoppeld?
Ja, nee. De 3 en de 5 en de 8. Ja, de 3, de 5 en de 8 eigenlijk.
Of ja, dat bedoel ik. De 3 en de 8.
Ja.
Oké, en de 5 dus.
Ja. De 5 is... vijf is eigenlijk... is het begin van... de vervulling van de 3. Alleen dat zie je nog niet. Daar wordt nog niks van gezien. Dat is nog op de achtergrond. Dat weet niemand. Dat hoort niet niemand. Maar dat komt pas tot vervulling... op het moment dat het een 8 wordt. En dat... met de Hebreeuwse letters... hoe ze geschreven worden, hebben die letters, met name de 5 en de 8, ook van alles met elkaar van doen. Omdat de 5 is bijna hetzelfde als de 8, alleen de 8 is helemaal afgemaakt. Want een 5, ik kan niks tekenen hier. Hè. Heb je zoiets bij je?
Nee, ik heb hier
een
5 bij.
Oh ja, ik heb hier misschien voorin ook nog zo'n papiertje liggen.
Ik denk dat het een 8 is.
Ik heb hem ook ergens. Ja, wacht. Het is wel leuk om even te laten zien. Voor degene die dat niet...
ik weet niet hoe je dat tekent.
Niet kent als ik dat hier heb.
Ja?
Oh, wacht. Ik heb hem hier. Als je kijkt naar de 5 en je kijkt naar de 8... dan is het precies hetzelfde. Alleen de 5 is een huisje. En dan alleen muur. Plafond, muur. Alleen daar is nog een stukje opengelaten. Geest eigenlijk.
Venster.
Een venster. Dat betekent ook, de he betekent ook een venster. Je spreekt het ook uit met die geestelijke klank. Die is niet helemaal afgemaakt. En de 8, die is gewoon helemaal afgemaakt. Daar zit niet meer zo'n venster in. En dat is ook niet een hi, maar een geet. Dan wordt die haaklank, die keelklank, wordt heel hard. De 5 en de 8. En was het niet zo dat de getalswaarde van Messias was 358?
Oh ja, dat lijkt
me. Ja toch? Van Christus of Messias, 358, ja, volgens mij wel. Ja. Nou ja, dat zijn van die dingetjes inderdaad waar je gedachten bij bepaald worden op het moment dat je leest over de achtste dag. Het gaat over datgene wat buiten onze schepping ligt, gaat eigenlijk over een nieuwe schepping. En het geschiedde als zij op de achtste dag kwamen en zij, dat zijn inderdaad die mensen daar rondom, dan wel, maar misschien is het gewoon hetzelfde, de mensen die bij die plaatselijke synagoge hoorden. Want ik vermoed dat dit toch gedaan werd, de besnijdenis bij de synagoge, of in ieder geval in een of andere Joodse plechtigheid.
Kan het ook in de tempel zijn, of niet?
Weet ik niet. Voor zover ik weet gebeurt dat niet in de tempel. Maar dat weet ik niet.
Nee, Jezus toch wel?
Die werd in de tempel gebracht. Klopt dat? Ja, wacht even hoor.
Ze zijn toch in de tempel besneden?
Nee, niet. Of wel? Daar gingen ze heen na 40 dagen.
Oh, met die duifjes.
Ja. Maar, met Simeon en Anna.
Ja,
ja, maar dat was inderdaad na 40 dagen. Dat was op de 40ste dag. Ja, de 40ste na de geboorte van de Heer Jezus.
Besneden.
Ja, ja, want er staat ook expliciet bij dat de Heer Jezus ook op de 8ste dag besneden werd.
Ja.
En het geschiedde dat zij op de 8ste dag kwamen om het kinderke te besnijden. En zij noemden het Zacharias naar de naam zijns vaders. Ik vermoed dat het gewoon een of andere bijeenkomst is geweest, ritueel, waarbij men er gewoon van uitging dat hij ook Zacharias heet. Dus men noemde hem gewoon zo. Het is niet specifiek, denk ik, dat de omgeving hem die naam gaf, maar dat het vanzelfsprekend was. Alleen wordt het niet Zacharias. Er komt namelijk een ommekeer. Vorige keer vertelde ik dat over het spoor. Er zit een wissel. Het gaat van het ene naar het andere. En nog even over die besnijdenis. Die besnijdenis zelf, want die achtste dag is een uitbeelding van dat nieuwe leven, van die nieuwe schepping. Maar de besnijdenis zelf is dat natuurlijk ook, want de besnijdenis is een inzetting die praktisch, oh ja, het was goed voor de hygiëne, maar verder praktisch niet zoveel nut had.
Een zichtbaar teken waarschijnlijk.
Ja, en dan denk ik altijd, vind ik wel leuk dat je het zegt, dan denk ik altijd, als er nou zo nodig een zichtbaar teken moest zijn, had dan iets aan het oor gedaan of zo, of aan je voorhoofd, of op je palm van je hand.
Maar het ging bedekken was, nou net wel veel.
Precies, maar dat is wel grappig. Ja, ja, ja. Ja, maar het is wel grappig, dan staat er wie in het vlees besneden is. Het gaat over de vleeselijke besnijdenis en de geestelijke besnijdenis. En dan staat er wie in het... Dat als je in de geest besneden bent, dan ben je op een verborgen wijze besneden. En als je naar het vlees besneden bent, dan is dat in het openbaar. Dan denk ik altijd, nou dat is helemaal niet openbaar, want het is ook weer verborgen. Alleen als je het het is maar net hoe je er tegenaan kijkt. Hè? Als je het naast het geestelijke zet, dat kan helemaal niet gezien worden. Vleeselijke besnijdenis kan wel gezien worden.
Daar loop je er niet mee te koop.
Nee.
Dan word je opgepakt.
Dat zit er niet dik in, ja.
Terwijl het getuigenis kan zijn.
Ja.
Ja, ik zie mezelf al zaterdagmiddag door de Heere Stradie lopen.
Ja.
Niet dat ik besteed ben of zo. Hoor. Dus...
Maar,
Ik ga er niet van.
Maar het is in het verborgene. En eigenlijk ziet niemand het. Maar aan de andere kant is het ook een openbaar teken. Alleen het Nieuwe Testament, en niet alleen het Nieuwe Testament, zelfs het Oude Testament zegt al dat de besnijdenis een uitbeelding is van, eigenlijk ook van overgave aan de Heer, van overgave van het hart. Jeremia 4 vers 4, dat zat er makkelijk te onthouden, althans vind ik, Jeremia 4 vers 4. in vers 1 staat, zo gij u zult... moeilijk hoor. Zo gij u bekeren zult, Israël, spreekt de Heere, bekeer u tot mij. En in verband met de bekering, er staat er boven, het is boetprediking. Nou ja, dat klopt ook wel. Want ze worden namelijk opgeroepen om zich te bekeren. En dan wordt er gezegd in vers 4, besnijd u den Heere en doet weg de voorhuiden uws harten. Niet de voorhuid uws vleeses, maar de voorhuid uws harten. En dat komt omdat het in de Bijbel en voor God niet gaat om de buitenkant. Daar kom je er niet mee. En de buitenkant, dan zeggen wij, als je het heel plastisch zegt, dan is de buitenkant ons lichaam. Ja, dat was ook ons lichaam. Of dat is ook ons lichaam. Maar de buitenkant is nog meer dan alleen het lichaam. De buitenkant is ook hoe wij onszelf presenteren naar anderen. Is dat de buitenkant?
Onze handel en wandel.
Onze handel en wandel. Ja, over het algemeen is dat onze buitenkant. En dat is nogal problematisch met onze buitenkant. En dat bedoel ik dus niet het lichaam, maar ook onze handel en wandel. Ons spreken en ons zwijgen, ons doen en ons laten. Het probleem daarvan is dat het niet onderworpen is aan de wet Gods. En dat het niet goed kan doen. En dat het zondigt. Dat zijn van die vervelende eigenschappen van ons mensen. En daar doe je nogal weinig tegen. En die buitenkant, die hoeven wij niet te besnijden. In de zin van, die hoeven wij niet te verbeteren. Die hoeven wij niet zozeer aan te passen. Om, doordat wij ander gedrag vertonen, dat we dan in één keer wel aangenaam zijn. Soms kan het heel nuttig zijn hoor, om ander gedrag te vertonen. Daar gaat het niet om. Maar ten opzichte van de Heer gaat het niet zozeer om hoe wij ons gedragen. Gaat het in de eerste plaats om hoe de gesteldheid van ons hart is. En als dat ook nog naar buiten komt, hoe de gesteldheid van ons hart is, dan is dat alleen maar mooi. Alleen het doel is niet om die buitenkant te veranderen. Het doel is om die binnenkant te veranderen. En dat dat als gevolg heeft de consequentie dat vroeg of laat die buitenkant, wat ik dan toch maar buitenkant noem, dat dat mee verandert. En dat er iets van het hart naar buiten komt, ja, dat denk ik inderdaad wel. Alleen niet met de illusie van dat wij zondeloze mensen worden of zo. Dat we in één keer geen zonde meer zouden hebben. Maar dan moet je Johannes' brief maar eens overlezen, want die zegt dat. Dat wij niet moeten zeggen dat we geen zonden hebben. Want die hebben wij wel. En wij zouden ons dus niet, het komt er gewoon op neer, we zouden ons niet beter voordoen dan we zijn. Daar komt het eigenlijk op neer. En wij zouden de voorhuid van ons hart besnijden. Namelijk de Heer toegang geven tot ons hart.
Was voor de besnedenen ook anders
als
voor de onbesnedenen, zeg maar.
Nou, het evangelie was niet zozeer anders.
Ja, die waren onder de wet en dat heeft er waarschijnlijk ook mee te maken, of niet? En wij leven van de genade. Ja, hun dan misschien ook
ja. Anders. Hey, die termen staan in Galaten 1 of Galaten 2... Over de besnedenen en de onbesnedenen, het evangelie der besnijdenis, het evangelie der voorhuid. Dat soort termen staan daar inderdaad. Maar het is, uiteindelijk is dat hetzelfde evangelie. Alleen, als je het evangelie aan de besnedenen predikt, dus aan het Joodse volk, kan het best zijn dat je dat op een andere wijze predikt dan dat je hetzelfde boodschap eigenlijk aan de heidenen predikt. Het kan best zijn dat dat op een andere wijze gebeurt. Maar de boodschap is in die zin gelijk. En de boodschap voor een Jood, ja, die is wat bijzonder in verband met de wet, dat ze dat los zouden laten, juist omdat ze daar heel erg op gefixeerd waren. Maar met betrekking tot de heidenen, die misschien niet onder de wet leefden, kan het best zo zijn dat de boodschap aan hen minder de nadruk ligt op dat ze niet onder de wet hoefden te leven, want daar leefden ze al niet onder. Maar ja, dat was de boodschap gewoon dat ze hun leven zouden geven aan de Heer Jezus. En dat is eigenlijk ook weer hetzelfde als het evangelie wat aan de Joden gepredikt wordt. Zo van laat je niet leiden door de wet, maar laat je leiden door de Heer Jezus. In essentie is dat dezelfde boodschap.
Liefhebben, ja.
Ja. Ik heb nog een verwijzing erbij staan. In Jeremia 6 vers 10. Je kan namelijk niet alleen je hart besnijden. Je kan ook nog je oor besnijden. Staat daar. In Jeremia 6 vers 10.
Net iets als met je oren aan de deur genageld worden.
Ja, daar heeft het wel wat mee te maken, ja. Alleen dat was een letterlijke gebeurtenis. Ja. Met die priem door het lelletje. Jeremia 6 vers 10. Tot wie zal ik spreken en betuigen dat zij het horen? De Heer zegt, ik heb een boodschap, maar zijn er ook mensen die het horen? Ja, ziet, hun oor is onbesneden. Dat zij niet kunnen toeluisteren. Als je oor niet besneden is, dan kan je niet horen. Daarom zei ik al net, als je besneden zijn van hart, wil gewoon zeggen je hart openstellen voor de Heer. En onbesneden van, als je oor onbesneden is, dan heb je je oor dicht. Dus moet je je oor ook openstellen. Maar waarom zou je je oor openstellen? Je oor stel je open om de informatie die tot je komt via je oor en je hersenen uiteindelijk in je hart te laten planten. Dus er zit niet zoveel verschil tussen.
Is het ook niet ergens iets van dat geloof uit het gehoor is?
Het geloof is uit het gehoor.
Ja.
Geloof is uit het gehoor, maar het geloof is gezeteld in het hart.
Ja, ja.
Eigenlijk al onze zintuigen, het is niet zo, het is zelfs zo. Het is natuurlijk zo dat ons hart is het centrum van onze lichamelijke wie wij zijn. Maar al onze zintuigen, of dat nou voeten, handen, oren, ogen, etc., wat het ook is, dat gaat uiteindelijk en naar je hersenen, maar ook naar je hart. Daar sla je het op, wie je bent. En met betrekking tot ons gevoel net zo goed ook. Want voelen, dat is je zintuigen gebruiken. En wij maken een onderscheid tussen vijf zintuigen. Maar je zou het allemaal kunnen noemen voelen. Je kan het ook allemaal noemen zien. Je kan het ook allemaal noemen luisteren. Dat kan. Want in principe is het één ding. Je zintuigen gebruiken.
Ja, het kunnen niet stil, bedoel, als jij verkouden bent, proef jij veel minder. Dus dat is een combi tussen smaak en geur. Dat soort dingen. Dus het is allemaal met elkaar verbonden.
Ja, dat is inderdaad allemaal met elkaar verbonden. Maar ze doen ook allemaal hetzelfde. Ze nemen namelijk wat op. En dat doet ons, iets met ons hart. Of wij nou iets voelen. Wij zien iets, of wij zien iets akeligs, of wij horen iets akeligs, of wij voelen iets akeligs. Reactie is allemaal gelijk eigenlijk. Dus die zintuigen, je kan ze op één hoop gooien. En je kan ze bij wijze van spreken door elkaar heen gebruiken. En ik zit te denken of de Bijbel dat ook doet. En of ik daar voorbeelden van heb.
Nee, precies.
Maar in ons spraakgebruik, in ons taalgebruik gebeurt het ook. Alleen kan ik ook zo even geen voorbeeld van.
De huisarts die ziet zijn patiënten.
Ja.
Terwijl je gewoon luisteren mee praat.
Ja. Ja.
Of je zegt, ja, ik zie het wel even. Ja, ik zie het wel.
Soms wat zeg je? Dat is hele paarse muziek.
Ja, synestie is dat.
Synestie?
Synestie is dat als jij bijvoorbeeld, dan zie jij een kleur en hoor je muziek of je ruikt een geur. Dan gaan geuren, geluiden en beelden lopen allemaal door.
Nou ja, 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 ja.
Dus kan iemand zeggen, want ik hou niet van spruitjes, want ze klinken zo vies.
Ja, oké. Dat is een heel extreem geval.
Dat is maar extreem, want ik heb iemand gekend die had dat.
Oké. Nou ja. Dat soort dingen inderdaad. Dat kan inderdaad. En zo kan dus ook, de Bijbel zegt ook gewoon, je kan dus ook je oor onbesneden hebben. En het Nieuwe Testament gaat op die besnijdenis nog door. In Filippenzen hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3, Filippenzen 3, vers 2. Ziet op de honden. Dat is leuk, want dit is dus een voorbeeld eigenlijk van wat ik net zei, hè? Over zintuigen. Maar het gaat niet over. Het gaat om ziet op de honden. Maar het gaat hier niet om dat jij. Naar honden moet kijken. Honden is ook overdrachtelijk taalgebruik. Dat leg ik dan zo uit. Maar het gaat niet dat je naar ze moet kijken. Het gaat er niet om dat je naar deze mensen. Want het gaat wel degelijk over mensen. Dat je naar ze moet kijken. Maar het gaat erop. Let op. Pas op. Alles wat je van ze ziet, hoort, ruikt of tast. Ziet op de honden. Ziet op de kwade arbeiders. Ziet op de versnijding. Drie keer, maar drie keer wordt er één categorie mensen bedoeld. Namelijk in het algemeen degene die onder de wet leven. En met name degene die onder de wet leven en jou daar ook mee lastigvallen. Want. Ja, wou je wat zeggen?
Ja, die versnijding, is dat hetzelfde als de besnijding? Of?
Nee.
De spitsing lijkt mij meer. Okay.
De versnijding is een besnijdenis die niet helemaal gelukt is.
Ja?
Mutilatie.
Oké.
Ja.
Het woord snijden is hetzelfde in het Grieks. Alleen bij besnijden is het rondom.
Ja.
En bij versnijding is het naar beneden.
Oké. Dus gewoon jezelf. Steek om hem te brengen.
Nee.
Ik wil hem niet.
Het voelt vast niet prettig.
Ik zou het niet uitproberen.
Nee.
Maar je bent acht dagen, dus dat maakt niet uit.
Nee.
Dat voel je niet.
Nee.
Ja.
Maar de versnijding, dat is eigenlijk een woordspeling voor het Joodse volk, die zichzelf de besnijdenis noemen, maar omdat zij de wet verkeerd interpreteren en er verkeerd mee omgaan, zegt de Heer eigenlijk, ja, ze doen aan de versnijding. Ze gebruiken wel de besnijdenis als teken en ze doen van alles nog met de wet, want de besnijdenis staat voor de wet eigenlijk. Daar doen ze van alles en nog wat mee, alleen ze doen niet op een goede manier. Hun hart doen zij verre van mij. Ze roepen mij bij wijze van spreken aan, maar ze kennen mij niet. Het is heel godsdienstig, maar het heeft niks met God te maken. Dat is eigenlijk waar het over gaat. Want, zegt Paulus, vers 3, want wij zijn de besnijding. Of wij zijn de besnijdenis.
Ik zal ook dan denken aan een ander woord, bekrachtiging. Dat is net als je hebt ook verkrachtiging. Dat is natuurlijk precies tegenover.
Ja.
Met,
dan wordt er ook heel veel kracht gebruikt, maar het gaat niet goed.
Dat is niet.
Ten positieve.
Nee. Ik hoor het wel ook, maar ondertussen.
Ja, je hoeft er niet altijd
op reageren. Want wij zijn de besnijding, wij die God in de geest dienen en niet in het vlees. God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen in plaats van op zichzelf te roemen en niet in het vlees betrouwen. Bij betrouwen gaat dat weer niet op, hè? Want betrouwen en vertrouwen, dat is allebei positief.
Ja.
Dat is allebei goed. Maar besnijden en versnijden is niet allebei positief. Wij zijn de besnijding, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen. En niet in het vlees betrouwen. De besnijdenis is namelijk uitbeelding van het afleggen van de oude mens en het aandoen van het nieuwe mens. Het vertrouwen niet op jezelf. Want daar gaat dit hoofdstuk over. Paulus zegt, vers 4, hoewel ik heb dat ik in het vlees betrouwen mocht. Indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog veel meer. Oftewel, ja, je kan wel zeggen dat jij een beste fan bent, maar als we naar het vlees spreken, zegt Paulus, dan was ik toch beter dan al mijn tijdgenoten. Ik weet niet of hij dat hier zo letterlijk zegt.
Ja, over. Dus je kan toch dat spelletje gaan spelen, besneden ten achtste dagen uit het volk Israël, want zo ben je
meer. Ja, maar hij zegt ook nog ergens, dat hij uitnemender was dan zijn tijdgenoten of zo. Nou, ik weet niet of dat dan hier was. Maar inderdaad, als er iemand was die beste vent was naar de buitenkant toe, dan was het wel Paulus. En toen heette die nog Saulus uiteraard, kreeg ook een naamsverandering, net eigenlijk met Zacharias, die eigenlijk Johannes gaat heten, precies hetzelfde verhaal. Naar de buitenkant was die heel wat, maar hij zegt, om Christus wil heb ik het allemaal schade geacht. Omdat het uiteindelijk tot niks leidt. De hele religie die Paulus aanhing, die leidt tot niks. En dat is helaas vandaag de dag nog steeds zo, met zoveel religies, godsdienst, geloof of hoe je het maar noemt, dat men het zo weinig over de kern van de zaak heeft. Het gaat 9 van de 10 keer gaat om randzaken. En de kern, ja, daar komt men meestal niet aan. Kijk, dan, als je met iemand in gesprek bent, dan is het, dan kom je bijvoorbeeld, ja, de Bijbel zegt, je moet je naaste lief hebben. En dat vind ik een hele, hele positieve. Daar geloof ik ook in, zeg maar. Daar geloof ik ook in, zegt iemand. En nou, dan ben je het met iemand eens. Zeg, nou ja, daar geloof ik ook in. Maar als het niet meer is dan dat, dan doe je wat heel moois. Uit een goed hart. Laten we er verder niks van zeggen. Alleen, ja, wat zegt het over God? Wie is God in dat verhaal? Wanneer wij onze naaste lief hebben als onszelf. Dat kan een gelovige doen, kan een ongelovige ook doen. En het is Bijbels. Wij worden daartoe opgeroepen. Dus ik heb er ook niks tegen, mensen die dit zeggen. Alleen het raakt niet tot de kern. Voor die mensen niet. Lijkt mij. Alleen ja, om ze daarmee te confronteren. Dat weet ik dan ook nooit zo goed wat ik moet zeggen. Maar dat denk ik dan wel altijd. Denk ik, ja, ik ben het ook wel met je eens. Dit is ja, het grootste, belangrijkste gebod, zegt de Bijbel ook ronduit. En de wet wordt samengevat in één ding, namelijk, gij zult uw naaste lief hebben gelijk uzelf. Met heel je hart. Oh ja, dan zou je de Heer ook nog lief hebben, maar dat noemen zij dan weer niet.
Dat staat er wel aan gelijk.
Dat staat er wel aan gelijk. Dat klopt, maar dan hebben we het weer over het hogere niveau. Maar op het lagere niveau zegt de Bijbel ook gewoon dat wij onze naasten zouden lief hebben gelijk onszelf. Onze broeders en zusters en zelfs onze omgeving.
Onze vijanden.
En zelfs onze vijanden zouden wij lief hebben. Weet je, en dat predikt de wereld soms ook. Dit ligt dus heel dicht bij elkaar. Als je iemand hebt als Nelson Mandela, die vorig jaar overleden is, maar die stond daar onbekend dat hij inderdaad zijn vijanden had vergeven. Hij leefde uit die vergevingsgezindheid. Dit is fantastisch. Dat meen ik oprecht. Alleen, als de Heer Jezus geen plaats in je hartje heeft, dan, ja, wat heb je daar dan nog aan? Dan blijft daar ook weer zo weinig van over.
Als ze de echte naaste niet kennen.
Nee.
Ja, dat is het
dan, ja. Ja. Want dat is uiteindelijk wel waar het om gaat. Om hem te kennen, en dat zegt Paulus hier in de Filippenzenbrief. Het gaat om de Heer Jezus Christus te kennen en daar ook uit te leven. Uit het geloof van de Heer Jezus Christus. Nou, tot zover maar even voor de pauze. We gaan eerst even pauzeren. Dan gaan we ook nog even naar Colossenzen hoofdstuk 2, een paar bladzijden verder. Dan Filippenzen hoofdstuk 3. Het gaat namelijk ook over de besnijdenis. Het is zo belangrijk dat je dit soort dingen voor ogen houdt. Dat die oud-testamentische zaken een beeld zijn van het een en ander. Ik weet niet hoe dat voor jullie is, maar ik kan me nog wel herinneren dat ik lange tijd geleden veel in het Oude Testament en in die wetten allemaal aan het lezen was. En dan raak je op een gegeven moment overzicht kwijt. Omdat je dan, je bent te veel aan het inzoomen. Je zoomt ergens op in en dan denk je, ja, waar gaat dit nou eigenlijk allemaal over? Wat is het nut hiervan allemaal? Maar dan blijkt dat die zaken een geestelijke overdrachtelijke betekenis hebben. Alleen dat wordt ons meestal pas in het Nieuwe Testament duidelijk gemaakt. En dat is ook zo met de besnijdenis. Dat die besnijdenis een beeld is van... Nou ja, hier in Colossenzen 2 vers 11, daar staat... Het is een beeld van de uittrekking van het lichaam der zonden des vleeses. Een beetje een moeilijke lange uitdrukking. Maar er staat, het gaat hier over vanaf vers 9 dat wij in hem zijn. Of vers 10 eigenlijk. Gij zijt in hem volmaakt. Wij zijn in hem. Niet, dat hebben we niet zelf tot stand gebracht. Maar dat is door ons geloof zijn wij in hem geplaatst. Die het hoofd is van alle overheid en macht. In welke, dus in hem, zijn wij ook besneden. Nou, dan moet hij dus ook besneden zijn, want we zijn in hem besneden. Dus doordat wij in hem zijn, deel hebben gekregen aan zijn leven, zijn wij ook besneden, net als hij zelf. In welke gij ook besneden zijt met een besnijdenis die zonder handen geschiedt. In tegenstelling tot de besnijdenis die met handen geschiedt. De besnijdenis die met handen geschiedt is een uitbeelding van de besnijdenis die zonder handen geschiedt. Namelijk in de uittrekking of het uitdoen of het afleggen van het lichaam der zonden des vleeses. Van ons zondige vlees, ons zondige lichaam. Die nog wel bestaat, die ook functioneert, die nog steeds leeft. En als je het negatief zegt, die stervende is. Kan ook nog. Zeg je wat negatiever. Maar dat lichaam, dat is niet wat God in de eerste plaats rekent. Dat lichaam is er nog wel, dat lichaam zondigt, maar het lichaam is daarnaast ook een instrument waardoor de Heer zijn werk wil doen. Maar dat gaat van binnenuit. Door de besnijdenis van Christus, en dat is niet de besnijdenis van Jezus, die wij straks in Lucas 2 of 3 tegenkomen. Maar de besnijdenis van Christus is zijn dood en opstanding. En dat staat er ook gewoon letterlijk achter. Er staat, zijnde met hem begraven in de doop. Zodat doop en besnijdenis toch precies hetzelfde is. Voor de gereformeerden natuurlijk. Die zeggen dat de doop in plaats van de besnijdenis gekomen is. En dat klopt, alleen net niet zoals men het praktiseert, klopt het net niet helemaal. Maar er zit wel een kern van waarheid in. Alleen de waarheid is, dat klinkt arrogant hè, maar de waarheid, ja.
Nou zou ik zeggen hoe dit
zit. Ja.
Maar zoals het hier staat.
Ja, precies, dat is eigenlijk hetzelfde. Dus, en ik heb dit ook niet geschreven, ik heb dit ook niet bedacht, dus... Kom niet bij mij aanzetten, maar hier staat gewoon dat de besnijdenis eigenlijk hetzelfde is als de doop. Omdat de besnijdenis een uitbeelding is van het uittrekken, het uitdoen van het lichaam. En de doop, daarvan staat dat wij met hem begraven zijn in de doop. Heeft ook met sterven, met afleggen te maken. Die twee dingen stellen precies hetzelfde voor. De doop en de besnijdenis. Zijnde met hem begraven in de doop, maar we zijn niet alleen met hem begraven, we zijn ook met hem opgewekt, in welke gij ook met hem opgewekt zijt door het geloof der werking Gods die hem uit de doden opgewekt heeft. En hij heeft u, als dan wel toen, hij heeft u toen gij dood waart in de misdaden, want wij waren dood. Dat betekent dat wij geen gemeenschap hadden met God voordat wij tot geloof kwamen. Wij waren dood. In de misdaden en in de voorhuid uws vleeses. Dat wil gewoon zeggen in uw vlees, waarvan de voorhuid een beeld is. En dat is dood. Want, even heel plat, zolang de voorhuid gezien wordt, komt er geen nieuw leven tot stand. Maar dat is even heel plastisch. Maar ja, dat is wel waar het over gaat, hè? De voorhuid is namelijk een bedekking. Dat is de hele wet. De wet is ook een bedekking. Maar de voorhuid is een bedekking. En die bedekking zorgt ervoor dat er geen nieuw leven tot stand kan komen. Maar hij heeft ons medelevend gemaakt. Al onze misdaden zijn ons vergeven op grond van zijn dood en opstanding. Nou, daar staat er dan weer achter. Maar goed, het gaat om de besnijdenis die een beeld is van de dood en opstanding. Dat is de hoogste waarheid met betrekking tot de besnijdenis. En dat het ook nog allemaal praktische consequenties heeft. Ja, dat klopt ook. Alleen daar gaat het mij voor nu even verder niet om. Maar dat lees je bijvoorbeeld vanaf vers 20 van dit hoofdstuk. En eigenlijk in heel hoofdstuk 3. Heel hoofdstuk 3 is een heel praktisch hoofdstuk. Maar hoofdstuk 2, die zit het eerst leerstellig uiteen. Zo gebeurt het bijna altijd in de Nieuwtestamentische brieven. En je moet eigenlijk niet alleen dit lezen. Je moet ook de praktische consequenties in hoofdstuk 3 verder lezen. Alleen dat doen we vandaag niet. Dat doen we misschien een andere keer. Maar koppel dat niet los van elkaar. Die twee dingen vormen samen één geheel. En verder, met betrekking tot de besnijdenis, noem ik alleen nog even Romeinen hoofdstuk 4. Waar we dat verhaal van Abraham krijgen. Dat Abraham door geloof gerechtvaardigd is geworden. En dat hij daarna besneden is geworden als teken van het feit dat hij een gelovige was. En het staat daar heel uitgebreid over Abraham. Want Abraham is het grote voorbeeld. En het wordt daar ook tot groot voorbeeld gesteld in Romeinen hoofdstuk 4. Zijn er verder in het Nieuwe Testament nog schriftplaatsen die zo spreken over de besnijdenis?
Romeinen
2 het einde, inderdaad. Die is niet een Jood die het in het openbaar is. Maar die het in het verborgen is. En daarna gaat het ook letterlijk, volgens mij, over de besnijdenis uws harten. Staat daar letterlijk, hè? Ja, dus Romeinen 2, Romeinen 4, Filippenzen 3, Colossenzen 2. En verder weet ik het zo, 1, 2, 3 niet. Maar goed, het lijkt me wel voldoende om te laten zien dat het niet om die praktische gebeurtenis gaat van het besnijden, maar dat het een hogere betekenis heeft. Nou, dan gaan we terug naar Lucas hoofdstuk 1. Op de achtste dag, vers 59, op de achtste dag, dat is al de dag van de opstanding, de dag van de nieuwe reeks, wordt het kind ook nog eens een keer besneden. En het was al een zoon die eigenlijk niet geboren had moeten worden, want ze waren onvruchtbaar, zijn ouders. Dan komt hij daar en dan noemen ze hem Zacharias. En als je nou, zeg ik het een beetje arrogant of spottend, als je nou opgelet had, dan begrijp je, ik bedoel dit overdrachtelijk, dan begrijp je dat hij nooit Zacharias had kunnen heten. En daar bedoel ik mee te zeggen, hij is niet van die oude schepping, het is niet een voortzetting van iets wat al heel lang aan de gang was en wat een cyclus is die altijd maar doorgaat. Nee, het is het uitstappen uit die cyclus van die zeven dagen, maar dan komt die achtste dag en die stijgt er ver bovenuit. En met die besnijdenis net zo, als die besnijdenis komt, dan komt daar de uitbeelding van nieuw leven. Blijft het oude achter en dan komt het nieuwe. En zo gezegd zou je kunnen zeggen, ja, dan had hij dus nooit Zacharias kunnen heten, dan moet hij wel een andere naam krijgen. Achteraf gezegd natuurlijk, hè? Maar ik hoop dat je begrijpt wat ik een beetje bedoel. En hij krijgt dan ook de naam Johannes, want zijn moeder, vers 60, die is het er niet mee eens. En zijn moeder antwoordde en zeide, niet al zo. Heb ik vorige keer volgens mij ook gezegd, hè? Dit doet mij dus aan Jacob denken, die de kinderen van Jozef zegent.
Oh ja, die doet hij aan.
Want dan komt Jozef er ook aan. En die zegt het dan eigenlijk eerst verkeerd. Dan is ook discussie van hoe het moet. Nee, het moet niet zo. En dan zegt hij, ja, het moet wel zo. En dat is hier precies hetzelfde. Ja, hij moet Zacharias heten. Nee, dat moet niet. Niet al zo, maar hij zal Johannes heten. En Johannes betekent, de Heere is genadig, Jehovah is genadig. Er zijn wat genootschappen die heten Ganania. Het is precies hetzelfde eigenlijk, het is de Hebreeuwse variant. Ganan, dat is eigenlijk gewoon Hans, hè? Ganan is gewoon Hans. Ja, wij hadden toen op de reis naar Israël, hadden wij zo'n reisleider, die heette Ganan. Als ik me niet vergis. Maar dat was een Nederlandse Jood of Nederlandse Israëliet. En die had dan een kaartje. En er stond zijn Hebreeuwse naam op Ganan, heette die dan. Maar hij heette gewoon Hans. Dat stond er in het Nederlands onder. Dat is gewoon dezelfde naam eigenlijk. Han of Hans of Hansje. Of, betekent eigenlijk gewoon genade. Ik weet niet of je dat in een namenboek ook terugvindt. Dat weet ik niet. Maar...
volgens mij leiden ze het volgens mij een namenboek af van Johannes.
Hans. Ja, Hans van Johannes. Maar dat, precies.
Okay.
Maar dat is Johannes. Even naar Johan, Hans.
Ik heb er staat dan vaak niet bij dat het genade is.
Nee.
Zie Johannes.
Zie Johannes staat er dan. Ja, maar dat zijn allemaal dezelfde namen. Dat is dus Johannes. Ganania betekent genade van Jehovah. En dat is, bij Ganania staat de J-A op het eind. En hier staat hij aan het begin. De J. En die klinkers die kan je gewoon weglaten. Hè? Dat weten we ook wel. Maar die betekent niet zoveel. Johannes.
God is verzoenend, staat hier. Scandinavische jongensnaam, man.
Dat is de... Ja, dat weet ik wel. Hans en Grietje. Hans en Grietje. Dat zijn ook Scandinavische sprookjes. Hans en Grietje.
Hans is... Dit komt van iets anders. Hans is jongensnaam komt van Johannes. De naam betekent Yahweh of God is genadigd.
Ah, oké. Okay. Zie.
Hans is een Scandinavische naam. Komt vanaf Noorden, Duitsland, Zweden...
Hans met een Z op het eind. Zie.
Maar het is wel leuk, want er zijn heel veel namen die inderdaad gewoon eigenlijk verwant zijn aan Bijbelse namen. Alleen dat weten wij allemaal niet meer.
Ewoud?
Nee, Ewoud niet. Maar dat schijnt wel Scandinavisch te zijn. Nee, weet ik niet. Nee. Nee. Nee, ja, dat zal van Wouter komen. Wout, ja, weet ik niet waar het vandaan komt verder.
Er staat ook dat die naam populair wordt door Johannes de Doop. Staat hier
ook
bij.
Oh ja.
In 1946.
Toen werd hij populair in één keer.
Toen waren er 844 kinderen die Hans genoemd werden. Ja. Ik neem aan alleen in Nederland. En door dus Johannes de Doper.
Ja.
Maar wat ik mij afvraag. Zowel Elisabeth als Maria zijn hier degene die de naam geven. Terwijl volgens mij in het Oude Testament altijd de vader is die zegt van zus en zo zal die heten.
Ja, dat is een feministische inslag in het Nieuwe Testament. Nee, gek uit.
Is daar nog een...
Weet ik niet.
Is het gewoon iets dat mij toevallig opvalt? Of heeft dat nog echt een betekenis?
Weet ik niet. Het is wel zo dat natuurlijk Jozef en Zacharias allebei op de achtergrond zijn in dat hele verhaal steeds. Hè? Nou ja, waarom Jozef op de achtergrond is, dat weten we wel een beetje. Daar hebben we het ook nog wel weer over. Dus is het niet zo verwonderlijk. Je staat er specifiek dat Maria hem de naam gaf.
Maar de engel zegt tegen haar, gij zult hem de naam Jezus.
Ja, zij wordt daar in ieder geval verantwoordelijk voor gehouden.
Ja.
Ja. Maar hier is het wel de vader die uiteindelijk definitieve doorslag weer geeft. Hè? Dus in die zin is de vader wel weer het belangrijkste of het meest gezaghebbend. Maar ja... Omdat zijn vader sowieso niet zoveel zei. Heeft zijn moeder dat waarschijnlijk als eerste opgepikt. Van dat gaan we niet doen. Het gaat niet Zacharias worden. Maar of er specifiek nog wat meer is dat die moeder dat regelt. Dat weet ik niet. Want er wordt tegen haar gezegd. Vers 61. Er is niemand in uw maagschap die met die naam genaamd wordt. En dan wordt zijn vader erbij gehaald. En zij wenkten zijn vader. Blijkbaar was hij ook doof geworden. Staat er niet bij. Maar dat was daarvoor volgens mij ook al een keer. Ging ook over winken. Of toen winkte hij het volk of zo.
Hoezo doof?
Nou, je kan iemand... Waarom zou iemand winken? Normaal roep je iemand.
Ja, maar hij is stom.
Ja, dan kan je niet praten. Maar dan kan je nog wel horen. Dus dan had hij best... geroepen kunnen worden door de, ja, zijn vrouw van Zacharias.
Maar in mijn vertaling staat van beduiden.
Wat staat er?
Beduiden.
En zij gebaarden naar zijn vader.
Zij gebaarden. Ja, dus ik vermoed dat hij niet alleen stom was, maar dat hij ook doof was.
Ja.
Die combinatie komt sowieso in de Bijbel vaak voor, doof-stom.
Ja, maar als hij een kamertje ernaast was, had hij de discussie wel gehoord. Dat hij denkt, nou is het klaar, ja, was het dan.
Ja.
Maar als hij dat niet gehoord had.
Ja. Dus zij wenkten zijn vader, die kreeg er blijkbaar helemaal niks van mee.
Ik kreeg er geen lucht van.
Hoe hij wilde dat hij genaamd zou worden. En als hij een schrijftafeltje geëist had, dat heeft hij waarschijnlijk ook met handen en voeten uitgelegd. Wat mij trouwens niet zo moeilijk lijkt om dat uit te beelden. Als hij een schrijftafeltje geëist had, schreef hij zeggende: Johannes is zijn naam. En zij verwonderden zich allen. Want zowel zijn vader als zijn moeder kozen ervoor om hem een andere naam te geven. En uiteraard omdat hen dat verteld was. En zij gehoorzaamden de Heer daarin. Maar het heeft natuurlijk ook een diepere betekenis. Namelijk van die ommekeer van oude verbond naar nieuwe verbond. En je kan hem zo breed noemen als je wil. Wat er ook nog bovenop ligt specifiek is echt van wet naar genade. Want het priesterschap, je kan zelfs nog zeggen van het priesterschap naar de ordening van Aaron ten opzichte van het priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Daar gaat de hele Hebreeënbrief over, dat er een verschil is, een groot verschil is tussen het oude verbond en het nieuwe verbond. En dat is hier ook dat wordt hier ook uitgebeeld. Dat die Johannes genaamd moet worden. En zij verwonderden zich allen. En dat heb ik vorige keer gezegd, hè, als het gaat over zij verwonderden zich allen, dan gaat het over, eigenlijk over de intrede van onze bedeling, de intrede van de Messias, die daar komt, maar die niet voldoet aan de verwachtingen die men van hem had. Hij is niet wie zij hadden verwacht. Hij deed ook een werk wat zij helemaal niet hadden verwacht. Ze hadden heel wat anders van hem verwacht. En zij verwonderden zich. En elke keer als het gaat over verwonderden, dan gaat het over het feit dat de Heer Jezus zich nu verbergt, dat hij genadigd is, dat hij niet werkt aan het Joodse volk, maar dat hij werkt via de heidenen in het algemeen en de 10 stammen van Israël in het bijzonder. En die term verwonderden, die heeft daar altijd mee te maken. Een hele mooie is in Handelingen hoofdstuk, die heb ik vorige keer niet genoemd, dus die kunnen we nog wel even noemen. Handelingen hoofdstuk 13 is het volgens mij. Vorige keer hebben we het over die blind geborene gehad. Zij verwonderden zich over daarover. Handelingen 13, vers 39. Eerst geeft Paulus in Handelingen 13 een lange redenvoering vanaf vers 16 in de synagoge. En bewijst uit de schriften dat de Heer Jezus is de beloofde Messias. Dat verkondigt hij aan de Joden. En hij verkondigt in vers 38. Zo zij u dan bekend, mannenbroeders. Conclusie. Zo zij u dan bekend. Mannenbroeders, dat door deze, door de Heer Jezus Christus, uw vergeving der zonden verkondigd wordt. En dat van alles waarvan gij niet kondet gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes. Door deze wordt een ieder die gelooft gerechtvaardigd. Niet door Mozes, maar door Christus. Want Christus is, zeg maar, de Johannes, degene die genade geeft. En dan komt die uitdrukking in vers 40 en 41. Ziet dan toe, zegt Paulus tegen de Joden, ziet dan toe dat over uw lieden niet komen hetgeen gezegd is in de profeten. Namelijk dit, ziet, gij verachters en verwondert u en verdwijnt. Want ik werk een werk in uw dagen, een werk het welk gij niet zult geloven, zo het u iemand verhaalt. Ziet gij verachters, de Joden worden hier gewaarschuwd, maar het is dus van toepassing op hen. Ze zijn verachters van het werk Gods, ze geloven het niet. Ze zijn verachters, maar er wordt gezegd, verwonderde je er maar over. En dat deden de Joden bij gelegenheid, hè. Ze verwonderden zich over de naamsverwisseling van Zacharias naar Johannes. En ze verwonderden zich over die blindgeborene die in één keer weer kon zien. Waar verwonderden zich nog meer over? Ik weet niet of de term er staat. Maar in Handelingen 2 verwonderden ze zich daar over dat ze in allemaal vreemde talen spraken. Ja, de term stond er wel volgens mij. Hebben we vorige keer opgezocht, hè? Ja, ja, ja. Die staat daar ook. Daar verwonderden ze zich over. Maar ze staan erbij en ze kijken ernaar en ze verwonderen zich, ze snappen er niks van.
Zouden ze zichzelf van verwonderen?
Ja, staat er wel, hè? Ja. En ze moeten verdwijnen. Want, zegt God, ik werk een werk in uw dagen, een werk. En daarom is het zo verwonderlijk. Het is een werk, het welk gij niet zult geloven, zo het u iemand verhaalt. Dus het is zo'n bijzonder werk dat de Heer doet in onze dagen, dat de gemiddelde Jood en waarschijnlijk dus ook de gemiddelde mens niet zal geloven als iemand hem dat verteld wordt. En waar dat over gaat, dat wordt hierna in de volgende versen eigenlijk perfect geïllustreerd. Want, ik lees hem even door, is toch wel mooi. Vers 42. En als de Joden uitgegaan waren uit de synagoge, baden de heidenen dat tegen de naaste Sabbat, dus de week erop, hun dezelfde woorden zouden gesproken worden. Ze vonden het een mooie preek en ze wouden hem graag nog eens horen van Paulus. En als de synagoge gescheiden was, toen het afgelopen was, volgden velen van de Joden en van de godsdienstige Joden genoten Paulus en Barnabas. Ze werden notabene nog op een of andere manier gelovig ook. En Paulus en Barnabas, die spraken tot hen. En ze vermaanden hen te blijven bij de genade Gods. Dat was natuurlijk nodig, want ze waren nogal geïndoctrineerd met de wet. Maar Paulus zegt, nee, het gaat niet om de wet van Mozes. Het gaat om de genade die u toegebracht wordt in de Heer Jezus Christus. Vers 44. En op de volgende Sabbat kwam bijna de gehele stad samen om het woord Gods te horen. Doch de Joden, de scharen ziende, die heidenen namelijk, want die heidenen die baden dat ook hun die boodschap verteld zou worden. Maar die Joden, toen ze dat zagen dat al die heidenen erbij waren, ja, die werden met nijdigheid vervuld. Want die dachten, ja, het is toch alleen voor ons. Het is op basis van onze Messias en ons Oude Testament. En daar hebben ze ook nog gedeeltelijk gelijk aan. Als ik onder ons versta Israël. Maar goed. De scharen werden met nijdigheid vervuld. Ze werden dus jaloers. En zij wederspraken hetgeen van Paulus gezegd werd, wedersprekende en lasterende. Ze waren in één keer niet meer zo vriendelijk over de boodschap van Paulus, maar ze begonnen Paulus te lasteren. Maar Paulus en Barnabas die bleven in het geloof en ze staat, ze gebruikten vrijmoedigheid en zij zeiden, het was nodig dat eerst tot u het woord Gods gesproken zou worden, doch nademaal gij hetzelfde verstoot en uzelf een des eeuwigen levens niet waardig oordeelt, ziet, wij keren ons tot de heidenen. En wat er dus geïllustreerd wordt hier in twee weken, twee sabbatten, is dat de eerste Sabbat gaat het nog wel naar de Joden, maar de Joden willen het niet. En dus, of de Joden willen het er nog wel, maar op het moment dat zij zien en horen dat er allemaal heiden, allemaal vreemd volk op afkomt, dan willen ze het in één keer niet meer, want ze dachten dat het exclusief voor hen was. En daarna gaat het evangelie gepredikt worden aan die heidenen en de Joden keren zich daarvan af. En dat is hier maar een gebeurtenis in Antiochië wat plaatsvond binnen een tijdsbestek van een dag of 8. Maar het is een type van dat werk Gods in onze dagen. Namelijk dat werk dat hij doet aan de heidenen. Niet een paar heidenen die daar toevallig aanwezig waren, maar wereldwijd. En dat zegt Paulus er ook achter. Het gaat niet alleen om deze gebeurtenis. Hij zegt in vers 47. Want alzo heeft ons de Heere geboden. Ik heb u gesteld tot een licht der heidenen. Opdat gij zoudt zijn tot zaligheid. Tot aan het uiterste der aarde. Nou, dan is Paulus aardig aan het overdrijven. Want hij is geen meter verder gekomen. Hij ging niet naar het uiterste der aarde. Hij bleef gewoon in die synagoge. Daar waren heidenen aanwezig. Maar die illustreren heidenen aan de einden der aarde. En Paulus die is sowieso een beetje arrogant. Want hij zegt, ik heb u gesteld tot het licht der heidenen. Alsof Paulus daartoe gesteld was. Als je die psalm of die profetie opzoekt in Jesaja, dan gaat het niet over Paulus, dan gaat het over de Messias. Maar aangezien Paulus die boodschap brengt, kan hij dit zo zeggen. Ik heb u gesteld tot een licht der heidenen, opdat gij zoudt zijn tot zaligheid tot aan het uiterste der aarde. En in Jesaja 42 en 49... wordt er nog veel meer over gezegd, waar het evangelie naartoe is gegaan. Maar die uitdrukking hier in vers 47 is eigenlijk zwaar overtrokken. Licht der heidenen. Nou, Paulus heeft ook een keer één spreekbeurtje gehouden, waar toevallig wat meer heidenen aanwezig waren dan Joden. Maar het is illustratief voor het werk dat God nu doet, het welk zij niet zullen geloven, zo het u iemand verhaalt. En dit wil een Joods ook al niet geloven trouwens, dat God nou zich bezighoudt met de heidenen. Dat geloven ze ook niet. En als je ze ook nog erbij vertelt dat die heidenen, want dat is natuurlijk wat er nog verder achter steekt. Als je ook nog vertelt dat die specifieke heidenen aan de einden der aarde waar het evangelie naartoe is gegaan. Als je ook nog vertelt dat die heidenen oorspronkelijk Israëlieten zijn geweest, ja, dan breekt ze natuurlijk helemaal de klomp. Want dat kunnen ze zich al helemaal niet voorstellen. Blijkt dat het nog gegaan is naar een broedervolk ook. En dat is een werk wat zij niet zouden geloven, zo het u iemand verhaalt. Het is ook bijna ongelooflijk werk. Bijna onvoorstelbaar. Maar toch spreekt de Bijbel er mijns inziens zeer uitgebreid over. En ook in die geschiedenis van die naamsverwisseling van Johannes of Zacharias, die dan Johannes genaamd wordt, komt datzelfde eigenlijk naar voren.
Ik heb nog even één vraagje.
Ja.
Ik zie in vers 40 van Handelingen 13 profeten met een hoofdletter staan. Dan denk ik, de profeten met een hoofdletter, dat weet ik dan wel, maar
vers 40?
De profeten met een hoofdletter, dat weet ik dan
wel. Heb ik niet. Ik heb het gewoon een kleine letter.
Oké. Okay. Nou, dan kan het misschien een drukfout zijn.
Ja.
Je hebt gewoon een kleine letter.
Ja, gewoon kleine letter.
Oké.
Okay. Handelingen 13, vers 40.
Net voor verwondert u.
Kleine P.
Oké. Okay.
Waarschijnlijk dat je opeens een Duitse vertaler.
Ja, zelfstandig naamwoord in mijn hoofdletter.
Oh, ja, dan heb je het verschil niet meer ook.
Nog even terug naar, want hebben we nog tijd? Nou, niet zoveel meer. Lucas hoofdstuk 1. Dat schrijftafeltje wordt ook nog genoemd. Dit is ook wel leuk. En het is ook niet zo heel moeilijk om te zien waar dat een uitbeelding van is. Want als wij denken aan een schrijftafeltje waarop geschreven wordt, dan wel op een tafel. Dan denken wij toch al snel aan de twee stenen tafelen waarop geschreven wordt. En ik denk ook dat het een verwijzing daar naartoe is. Namelijk het schrijftafeltje, de wet, die aan de ene kant in zichzelf geen leven tot stand brengt. Zacharias die niet kan spreken, dus die schrijft erop. Maar die tafel zelf, datgene wat daarop geschreven wordt, dat verwijst naar het nieuwe verbond. Dan wel wat ik wat vaker gezegd heb, de wet spreekt van genade. Het is in zichzelf een zwijgend ding. Er wordt niks hardop gezegd. Maar er staat wel opgeschreven, je moet bij Johannes zijn. Hij heet Johannes. Johannes is zijn naam. En op het moment dat dat op het schrijftafeltje gezet wordt, eigenlijk zou je kunnen zeggen van op het moment dat het oude verbond verdwenen is, het nieuwe verbond tot stand gebracht is, op het moment dat de Heer opstond uit de dood, toen erop gezet werd Johannes is zijn naam, er wordt nou genade gebracht. Terstond werd zijn mond geopend en zijn tong losgemaakt en hij sprak God lovende. En toen was er in één keer feest. Hij danste er nog net niet bij, maar dat had ook nog gekund. Want of je nou God looft met je mond en je voeten of met je ogen of met je handen of wat dan ook. Het maakt niks uit met welke zintuigen je het doet, hè. Terstond werd zijn mond geopend en zijn tong losgemaakt en hij sprak, God lovende. En er kwam vrees over allen die rondom hen woonden, want ja, die begrepen er niks van. Want tot hen kan je ook zeggen, nou, kijk maar goed, want de Heer werkt een werk in uw dagen, dat zou je niet geloven. Als er van tevoren gezegd wordt van, die gaat Johannes eten, dan ze zeggen van, nee, die heet geen Johannes. Dat kan niet, dat wordt gewoon Zacharias.
Precies.
En in het hele gebergte van Judea werd veel gesproken van deze dingen. En allen die het hoorden namen het ter harte. Ze dachten erover na, ze geloofden het zelfs nog. Alleen hoe het verhaal af zou lopen, dat was ze nog niet helemaal duidelijk. Want ze stellen de vraag, wat zal toch dit kindeke wezen? Wat moet er toch van hem terechtkomen? En dit kan je letterlijk van Johannes de Doper vragen, van wat moet er van hem terechtkomen, maar over het hoofd van Johannes de Doper heen, over de Heer Jezus. Wat moet er van hem terechtkomen? En dat bedoel ik nog niet eens hier op aarde, maar dat bedoel ik, hij stond op uit de dood, hij verscheen nog een paar keer, er werd over gesproken dat hij was opgestaan uit de dood, en nou zien we hem al 2000 jaar niet meer, en men had een smoes bedacht en gezegd van ja, ze hebben hem weggenomen, er is niks van hem terechtgekomen. Maar als je al de vraag stelt van, oké, hoe zit het nou met die Jezus, het is 2000 jaar geleden,
historische figuur.
Ja, wat moeten we er nog mee? Wat zal er toch van dit kinderke wezen? Wat zal er nou van de Heer Jezus terechtkomen? Dat ligt nog in de toekomst. Hij is niet zomaar iemand die alleen onze zonden op zich genomen heeft en die ons verlossing gegeven heeft. Nee, hij is ook gezeten op de hoogste troon die er is. En hij zal recht en gerechtigheid brengen op aarde. Zoals Wilfred mij net liet zien op de Facebook, dat er wat was het titel van het artikel?
Klimaattop redt de wereld.
Redt de klimaattop de wereld of zo? En toen had iemand gereageerd van nee, de klimaattop redt niet de wereld. Er is er maar één die de wereld gaat redden. En ook veroordelen, ja. Ook dat.
En dat had je zelf geschreven?
Nee.
Jammer. Nee, dat had ik gehoopt.
Nee.
Evangeliseren.
Even flink evangeliseren op Facebook. Nee, maar daar had iemand anders had het erop gezet. Dus dan hoef ik dat ook niet meer te doen. Want
ja,
anders
was je al voor. Ja.
Die was mij al voor. Ja, nee, dan hoef ik dat niet meer te doen. Wat zeg je?
Hoef ik het even te liken. En te sharen.
Dan hoef ik het even te liken en te sharen, ja.
Like ja. Share.
Dus wat zal toch dit kinderke wezen? Ja, daar komt nog heel wat van terecht. Alleen, dat zien we nu nog niet. Het is nu een tijd van genade. En een tijd waarin de Heer een verborgen werk doet. Waarover men zich verwondert als men het al ziet. Of men ziet het helemaal niet.
Of niet wil zien.
Of niet wil zien. Het is maar net hoe je er tegenaan kijkt. Ik bedoel, daar kan ik ook geen oordeel over geven hoe dat voor een ander is. Maar het is wel in overeenstemming met wat de Bijbel zegt. En hij zal terugkomen en hij zal deze wereld oordelen en hij zal koning zijn over deze gehele wereld, nog 1000 jaar hier op aarde. En dan is er waarschijnlijk ook geen klimaattop nodig om het klimaat een beetje in peil te houden. Het zijn van die onbenullige dingen. Hebben jullie dat college, nog één dingetje dan zo, maar heb je dat college nog gezien van...
Die zwarte gaten?
Ja?
Nee,
ja,
ik heb Robert
Dijkgraaf. Ja? Ik denk 10 minuten, een kwartiertje naar gekeken, hè.
Hoe lang je tijd kan vullen met iets waarvan je niks weet.
Ja.
In wezen.
Onvoorstelbaar. En er zitten dan 1100 man of zo zaten volgens mij in zo'n zaal. En dan denk ik, ja... Is er nou niemand die... Nou, het is natuurlijk ook de tijdgeest, hè. Zoals dat dan gaat. En je hebt bepaalde stromingen. En dan is dit weer zo populair. En dan moet je erachteraan lopen. Je vooral niet kritisch. Kritisch geluid wordt dan niet gehoord. Maar als je er inderdaad naar luistert. Ook al ben je nog een beetje van goede wil. Want dat probeer ik dan ook nog wel. Een beetje mee te denken. Om weet je. Maar dan denk ik van. Dat vind ik bizar. Echt bizar.
Ik had er van een week nog eentje over. Als het heelal uitdijt. Waarin dijt het dan uit?
Ja.
En nou ja,
ze gaan het over al die verschillende.
Ik snap er niks meer van.
Al die verschillende universums. En dan gaat over iemand die een geluidje opgevangen had. Van weet ik veel. Een of andere planeet. Had iemand toevallig opgevangen een geluidje. En dan ging hij het laten horen. En het was een regelmatig geluidje. Ik denk, ja, misschien had je wel ergens je telefoon nog aanstaan. Een beetje stoorde of zo. Ja, nee, dat denk ik dan. Maar dan denk ik, een geluid opgevangen. En toen lieten ze nog een stukje cabaret horen. Die vond ik wel heel sterk. Dan sluiten we daarmee af. Is ook wel een keer leuk. Het was van Theo Maassen. En die ging over dat wij op zoek zijn naar... ik hoop dat ik het goed kan vertellen, maar dat was wel leuk. Dat wij op zoek zijn naar... Wij zijn op zoek naar leven ergens op een andere planeet. Hè? En toen zegt Theo Maassen... Die zegt, het kost dan heel veel geld. Vind je al een beetje zonde. Maar als we dat nou vinden... En ze zijn dommer dan wij. Ja. Dan hoeft het voor mij niet. Zegt hij, als ze dan toch dommer zijn. Maar, zegt hij, als ze nou slimmer zijn dan wij. Dat zou dan nog wel leuk zijn. Maar ja, dan hadden zij waarschijnlijk ons wel al gevonden. Oftewel, we kunnen er net zo goed mee stoppen. Ja. Want als ze slimmer zijn dan wij, dan hadden ze ons wel gevonden. En wij hebben natuurlijk ook, dat heb ik ook nog geleerd, wij hebben ook een gouden LP de ruimte ingestuurd. Ja. Die. Ja, ken je dat verhaal? Serieus, een gouden LP die zweeft ergens in de ruimte. Nee, die zwerft ergens in de ruimte. En daar hebben wij als wereld, als aarde, hebben wij wie wij zijn, hebben wij daar opgezet. En elk land heeft een vertegenwoordiger of zo, die heeft een stukje ingesproken op die LP. Ja. En als dat dan gevonden wordt door buitenaardse wezentjes of zo, dan kunnen ze dat even afspelen.
Zelfs een gebruiksaanwijzing bij?
Ja. In welke taal mag Joost weten?
Ja, met pictogrammen, ja. Hoe je dat kunt luisteren.
Tussen je handleiding.
Ja. De Billy.
Zo van, dat snappen ze dan wel.
Ja,
dat is echt zo, ja.
Maar dan denk ik, mag je hierom lachen? Dan denk ik, ja, als je hier ook nog lachen. Het is... Ja, ja.
Aan de ene kant is het heel triest, maar gelukkig mag je er ook gewoon om lachen.
Ja.
Nou, misschien kunnen we daar na de opname een beetje frisbee.
Dat was een opname.
Met die gouden plaat, ja.
De opname.
Ja. Maar gewoon, ja, dat men daar zo serieus over vertelt. Dat vind ik wel, vind ik wel bijzonder. Maar goed. Ja, nee, ik gun die man zijn hobby van harte. Dat vind ik leuk voor hem. En hij had allemaal leuke attributen meegenomen. Hij heeft ze best wel gedaan. Daar gaat het niet om. En de inzet was geen gebrek.
Dat is wel overwaardig.
Ja, uiteraard.
Dat is wel overwaardig.
Ja, dat zo probeert hij natuurlijk wel over te komen. Maar ik heb in ieder geval mijn best gedaan. Ik geloof een kwartiertje voorgehouden heb. Ja. Nou ja, goed. Wij zullen de avond afsluiten. En ik wou graag ook nog even gelegenheid geven voor een ieder om een gebed uit te spreken. Zal ik eens beginnen? En dat Daniel afsluit, doen we het even een keer andersom. Hè? En als er dan één of twee zijn, dan is daarvoor alle ruimte.